Nog eens goedemorgen, Kerk van Brakel. Jullie die verborgen zijn in Christus. Als de PowerPoint kan getoond worden. En ik hoop dat ik het niet vergeet om af en toe te zeggen, next. Maar, ik ga al beginnen, oké? Ja, jullie kennen mij misschien toch al een beetje. Ja. PowerPoint activeren. De aanloop. Ik neem meestal een aanloop door vragen te stellen. En op die manier prikkel ik jullie denken een beetje om te zien van welke kant gaat het op. Nu, de eerste vraag die ik ga stellen heeft op zich... Ja, het is een vraag die je eigenlijk aan elke keer als je een preek geeft zou kunnen stellen, om mee te beginnen. Hè. Klik alsjeblieft. Als je wil. Nee, wilt u niet? Jezus had dat probleem niet, hè? Oh, sorry jongens, kom morgen eens terug. PowerPoint doet het niet. Nee, oké, ik ga doen alsof dat ding er niet staat. Geloof je wat de Bijbel zegt? En nu zijn vier mensen natuurlijk met die computer bezig, dus ik ga toch wachten, want anders... Lukt het? Nee? Ja? Anders laat je hem vallen, hoor, ik bedoel. Ah, ja, dat gaat u. Lukt het? Oké. Opnieuw. Geloof je wat de Bijbel zegt? Je zou gek moeten zijn om nee te zeggen als je naar hier komt, maar... Nu, het is geen strikvraag, maar ik heb niemand nee zien knikken. Ik ga jullie straks confronteren met jullie antwoord. Oké? Afgesproken? Dat is de aanloop naar de aanloop. De echte aanloop naar de preek, die met de inhoud van de preek te maken heeft, zijn nog een aantal vragen. Mag ik nog eens klikken? Nee, wilt... Ah. Geloof je in de kracht van woorden? Ik bedoel niet, geloof je in woorden van kracht? Er is een stroming binnen de christelijke wereld waar ik soms een beetje griezelig van word. Die ik eng vind, hè, van je moet maar iets uitspreken en God zal het doen. Dat is niet wat de Bijbel leert. Maar dat is niet wat ik bedoel met de vraag. Geloof je in de kracht van woorden? Om het heel concreet voor jou te maken, want meestal denk je van ja, denk het wel. Zijn er woorden die ooit tegen jou zijn gesproken? Een dag geleden, een maand geleden, een jaar geleden, 10 jaar geleden of nog veel langer geleden? Oké? Maakt niet uit wanneer ze zijn uitgesproken. Zijn er woorden in jouw leven die jou vandaag... Of regelmatig, dat hoeft niet per se elke dag te zijn, maar woorden die jou nog altijd beïnvloeden. Dat kunnen positieve woorden zijn geweest. Iemand die jou ooit heeft een woord gegeven dat zo bemoedigend was voor jou, dat het jou in een richting heeft geduwd die je misschien daarvoor nooit gedacht had. Omdat die jou zo... woorden heeft gegeven die zo bemoedigend en versterkend en aanmoedigend waren, dat je zei van oké, ik ga ervoor. Ik ben iemand die vaak het andere doet. Als ik dit soort vragen krijg, dan denk ik aan welke negatieve woorden hebben impact gehad in mijn leven. Omdat vaak daar het effect daarvan vaak zichtbaarder is voor ons. Neerbuigende woorden. Negatieve woorden. Die je vandaag, waarvan de impact vandaag nog altijd te merken is. Ik maak een zijsprong die niet op mijn papier staat. Ik ben een boek aan het lezen, ik ben een redelijk grote fan van een beetje thrillerachtige, detectiveachtige boeken. En ik ben een grote fan van David Baldacci, ik weet niet of die naam jullie iets zegt. Als je graag spannende boeken leest, kan ik aanbevelen. En hij is een boek aan het schrijven... dat teruggaat naar begin de jaren 60 in het zuiden van de Verenigde Staten, op een moment dat in de Verenigde Staten de nationale Verenigde Staten wet heel duidelijk was, er is geen enkele grond om nog onderscheid te maken tussen wit en zwart. Oké? Dat was de wet. De realiteit in het zuiden van de Verenigde Staten, dus in het zuiden van Noord-Amerika, was pijnlijk anders. En de schrijver van het boek leefde daar, heeft dat als, niet als volwassene meegemaakt, maar als jongen, als kind en als jongeling, als tiener, heeft hij dat meegemaakt en heeft een verhaal geschreven, waarvan stukken werkelijk zijn. Nu, als je alle zinnen er zou uitpakken, die witte mensen tegen zwarte mensen uitspreken in dat verhaal, maar waarvan ik absoluut overtuigd ben dat het in werkelijkheid zo was en ik hoop niet meer zo is. Vreselijk. Vreselijk gewoon. De dingen die gezegd werden. Waardoor ik dus bij mijn vraag kom van, heb jij woorden in jouw gedachten die misschien diezelfde negatieve, maar hopelijk ook misschien diezelfde positieve invloed hebben. Want woorden kunnen beide kanten op gaan. Dat is de vraag. Ik wil lezen en je mag doorklikken, want de tekst zal denk ik ook geprojecteerd worden. Ik wil gaan naar Efeze hoofdstuk 4. Ik ga een wat langer stuk lezen, maar ik ga het niet helemaal behandelen. Ik neem de NBV-vertaling, je kan op het scherm meevolgen. Ik ga hier lezen, anders krijg ik een kromme nek als ik altijd schuin kijk. Dus Efeze hoofdstuk 4, vanaf vers 20. Dacht ik toch, hè? Ja, Efeze 4, vanaf vers 20. Efeze hoofdstuk 4, vanaf vers 20. Oké? Okay? Ik lees de NBV 21-vertaling. Ik besef dat ik midden in een stukje zit van waar Paulus dingen uitlegt, maar goed. Maar zo hebt u Christus niet leren kennen. U hebt toch over hem gehoord. U hebt toch onderricht over hem gekregen. U kent de waarheid toch die in Jezus aan het licht komt. Geef dus uw vroegere levenswandel op en leg de oude mens af die te gronde gaat aan bedriegelijke begeerten, laat u voortdurend vernieuwen in uw geest en uw denken, en trek de nieuwe mens aan die naar Gods wil geschapen is, in waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid. Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid tegen elkaar, want wij zijn elkaars ledematen. Als u boos wordt, zondig dan niet. Laat de zon niet ondergaan over uw boosheid. Geef de duivel geen kans. Laat wie steelt niet meer stelen, maar eerlijk de kost verdienen door zelf hard te werken, zodat hij iets weg kan geven aan wie het nodig heeft. Laat geen verderfelijke taal over uw lippen komen, maar alleen goede en waar nodig opbouwende woorden die goed doen aan wie ze hoort. Maar Gods Heilige Geest, maak Gods Heilige Geest niet bedroefd, want hij is het stempel waarmee u gemerkt bent voor de dag van de verlossing. Laat elke wrok en drift varen, alle geschreeuw en gevloek en alle kwaadaardigheid. Tot zover. Nou, wees goed voor elkaar en vol medeleven, vergeef elkaar zoals God u in Christus Jezus vergeven heeft. En daarmee eindigt dan het hoofdstuk 4 van Efeze. Ik heb het stukje wat breder gelezen. Ik ga me vooral focussen op dingen die met woorden te maken hebben in het laatste stukje. Ik heb het helemaal gelezen omdat je proeft dat Paulus op een moment komt in zijn brief waarin hij zegt van kijk christen, laat het voor jullie duidelijk zijn. Hoe moet ik jullie leven samenvatten? Weet je wat ik noemde bij het avondmaal? Jullie zijn nu in Christus. Dat betekent, je hebt iets uitgedaan en je hebt iets nieuws aangedaan. Als het zomer is, gebeurt dat regelmatig, dat mijn vrouw 3-4 keer van kleren verandert. Want 's morgens staat ze op, ja, pyjama uit, kleren aan. Het is goed weer, ik heb zin om in de tuin te werken. Hop, kleren uit, tuinkleren aan, hup. En dan wil ze 's namiddags iets anders doen, iemand gaan bezoeken, ja. Vuile tuinkleren af, nieuwe kleren aan.
Ik zeg dat soms, hoeveel keer zijn we nu al in- en uitgestapt. Maar goed. Maar dat beeld gebruikt Paulus. Een christen is iemand die vieze dingen achtergelaten heeft, afdoet en nieuwe dingen heeft aangedaan. En hij, zoals Paulus dat kan zijn, en zoals ook Jacobus dat kan zijn in zijn brief, maakt hij dat heel praktisch. De brief begint vaak met een stukje theologie, een stukje uitleg van wie Christus is, wat het is om gered te zijn, wat dat allemaal betekent voor ons, naar God toe enzovoort enzovoort. En dan wordt hij vaak heel praktisch. En in het stukje wat ik gelezen heb, is het niet anders. Hij wordt heel praktisch. Je kunt je niet meer verstoppen. Ja, Paulus, kunt je dan een beetje beter uitleggen, want ik begrijp eigenlijk niet goed wat je zegt. Dat gaat je niet kunnen zeggen met die hele praktische instructies van Paulus. Oké. Maar in het stukje wat ik gelezen heb, zijn er toch verschillende plaatsen waar je denkt van, oké, dit heeft op een of andere manier met mijn spreken te maken. Als je boos wordt, let op. Ja, ik weet niet of... Mij lukt het om niks te zeggen als ik boos word. Om dicht te klappen. En op die manier te zeggen, beeld geen spraak meer. Dat is een beetje de negatieve manier waarop ik met conflict omga, zeker naar mijn vrouw toe. Ik klap dicht. Maar anderen zijn misschien juist het omgekeerde. Van, je zou het me eens moeten horen als ik boos word. Okay? En dat zegt Paulus. Paulus zegt van, als je boos wordt, pas op. En woorden zijn daar een stukje van. Dat is maar één voorbeeld van de vele anderen. Nu, wat Paulus doet, is, en dat kan je misschien doorklikken, hij geeft inderdaad, het eerste wat hij doet, is hij keurt iets heel duidelijk af. Hij zegt heel duidelijk van, kijk, jongens, dat afdoen, hè, dat vuil kleed, dat mag ik heel concreet zijn, zegt Paulus. Zal ik eens wat dingen noemen die je moet afleggen? En dat doet hij hier dus ook. Wat wil hij dat je aflegt? En hij legt een beetje twee accenten. In vers 29 zegt hij, laat geen verderfelijke taal over uw lippen komen. In het Engels staat er corrupt. Dat zijn zo van die woorden dat je denkt van, ja, wat moet ik me daarbij voorstellen? Verderfelijke taal. Jullie hebben misschien allerlei eigen definities daarbij. Ik heb bewust deze foto genomen. Ik weet niet of het jou al eens is overkomen, dat je een potje uit de frigo open doet en dat je denkt van, wow, waar is de vuilbak? Oké? Dat is waar ik aan denk als Paulus zegt van, geen verderfelijke taal. Het stinkt. En als je het zou willen eten, dan ga je er de gevolgen van dragen. En daarvan zegt Paulus, weg ermee. In hoofdstuk 5, vers 4, dubbelzinnige, oppervlakkige en platvloerse taal is ongepast. Oké? Dubbelzinnig betekent, je zegt iets en als je het netjes wil interpreteren, dan heeft het een betekenis, maar het is zo dubbel dat mensen automatisch denken aan de dubbele betekenis. Vaak heeft dat dan, ik ga geen voorbeelden noemen, maar ik ze ook niet heb opgeschreven, maar vaak heeft dat dan seksueel getinte opmerkingen. Oké? Die op het eerste zicht, als je ze puur letterlijk neemt, niks betekenen of niet veel betekenen, maar die dubbelzinnigheid zit erin. En daarvan zegt Paulus, weg ermee. In Colossense noemt hij het anders. Dan zegt hij, zoutloos. Wordt al eens een brood gegeten waar geen zout in zit, terwijl je verwacht dat er zout in zit. Mensen, lief, dat smaakt naar niks. Ik heb pizza gemaakt vorige maandag en ik moest 1 theelepel zout in het ding. Toen heb ik er toch wel een eetlepel in gedaan. Gelukkig op tijd gezien, alles weggegooid en herbegonnen. Maar hier is het, Paulus zegt, als uw spreken zoutloos is. Gewoon, niet te dichtbij. Gewoon niks van smaak. Daarvan zegt Paulus, weg ermee. Dus een paar vragen. Hoe zijn je grappen, als je grappig bent? Wat vind je grappig? Waar lach je mee? Welke woorden gebruik je die een hele hoge betekenis hebben en die je heel lichtzinnig gebruikt? Het is voor mij makkelijker om woorden te gebruiken, voorbeelden te noemen in het Engels, omdat je dat daar, denk ik, vaker tegenkomt. Maar je zult waarschijnlijk een doorsnee Engelstalige makkelijk woorden zeggen, oh my God, Jesus Christ. In om even welke omstandigheid, dat je denkt van, de hoge, heilige, wonderbare naam van Jezus wordt zomaar, bij manier van spreken, op straat gegooid. Oké? En daarvan zegt Paulus, ik wil dat soort zouteloze, betekenisloze taal, doe ik iets verkeerd?
Sta ik? Nee,
ja, maar ik heb bewust een half stapje achteruit gedaan, ja, dus dat is toch weer niet goed.
Ja, ja precies, hè.
Een beetje.
Het is altijd bedoeld.
Ja, oké. Okay. Okay. Ook weer zo'n probleem dat Jezus niet had, geen last van PowerPoint, geen last van slechte kabels. Ja, oké. Okay. Dus Paulus zegt weg ermee. Dus hoe zijn je grappen? Welke woorden gebruik je met een hele rijke betekenis die je eigenlijk zomaar op straat gooit? En wat is de inhoud van jou, van jullie gesprekken? Ik ga straks niet bij elk gesprek wat jullie straks hebben er even met mijn oor gaan bijleggen. Maar toch wel goed om erbij stil te staan. Wat is de inhoud van jouw spreken met elkaar? Waar heb je het over? God is niet waar, de herfst komt eraan. Dat is op zich wel goed om dat eens te noemen, maar wat is de inhoud van jouw spreken? En Paulus zegt, geen verderfelijke taal. Dat is het eerste accent. Maar hij maakt ook een tweede accent. Ja, net op tijd geklikt. Ja. Ken je kapitein Haddock? Ja. De woordloze vloeker en weet ik veel wat allemaal. Okay. In vers 31 van Efeze 4, daar zegt Paulus, laat alle wrok en drift en boosheid varen. Alle geschreeuw en gevloek en alle kwaadaardigheid. Ik kon het niet beter tonen dan met deze tekening. Oké? Okay. Dit zit voor mij voor een stukje in de context van conflict en ruzie. Vaak gebeuren er dingen, of doen mensen dingen, of zeggen mensen dingen, die dat als effect kan hebben. In een context van conflict, ruzie. Daarvan zegt Paulus, alle woorden die dan uit je mond komen, kunnen ook daden zijn, hè? Maar ook alle woorden die uit je mond komen, weg ermee. Weg ermee. Ik had een tijdje geleden gesprek met iemand, en als je die persoon zou kennen en ontmoeten, en regelmatig ontmoeten en zo, dan heel rustig. Geen tafelspringer, niet iemand die op de voorgrond staat, niet iemand die de aandacht naar zich toetrekt. Heel lief, vriendelijk enzovoort. En die persoon zei ooit eens tegen mij, je zou mij thuis eens moeten horen soms. Ik vond dat mooi dat die persoon dat zei, omdat we vaak waarschijnlijk zelf ook zo zijn. Ik denk, zelfs als we opvliegend van aard zijn, zullen we waarschijnlijk er redelijk in slagen om dat op de zondag op geen enkele manier te laten merken. En iedereen zal denken van, wow, ik wou dat ik als hem was of haar was. En die persoon zei, je zou mij thuis soms eens moeten horen. Nu, als je wilt doorklikken, ga ik een hele vreemde foto tonen. Een hele vreemde foto. Toen ik de preek aan het voorbereiden was, toen dacht ik van, wat wil Paulus eigenlijk met dat soort stinkende taal of driftige taal? Wat wil Paulus daarmee? En ik heb mijn oude, hele oude Bijbel mee en ik denk dat de woorden die in de NBG-Bijbel staan net iets anders zijn. En ik vind ze daardoor, want als ik mijn preken voorbereid, is het altijd met de oude vertaling. En hoe staat het er? Vers 31, hè, alle bitterheid, gramschap, toorn, getier en gevloek worden uit uw midden gebannen. Een beetje oud-Nederlands, hè, worden uit uw midden gebannen. En toen ik dat las, moest ik daaraan denken. Ik moest denken aan het Oude Testament. Ik moest denken aan wat God wilde dat zijn volk deed als voorbereiding op het paasfeest. Wat moesten ze doen? Een hele tent, of later een hele huis, ondersteboven keren, kuisen poetsen, vegen, bezemen. Er mocht niks ongezuurd in het... Of niks gezuurd, zeker. Wist niet. Kan iemand me helpen? Er mocht niks gezuurd in het huis achterblijven. Niks. En om zeker te zijn dat het ook effectief zo was, en vandaar de foto, werd alles binnenste buiten gekeerd, gepoetst, gekuist, gewassen, afgewassen, schalen, overal waar eten had opgelegen, schalen proper maken. Want God zei, het moet uitgebannen worden. Ik wil gewoon niks meer. Niks meer. Het moet zuiver zijn. En daar moest ik aan denken als Paulus zegt van, dat soort woordgebruik, wees zo heftig als de Jood van die tijd, om het uit je huis te doen. Zo heftig wil ik het hebben. Dus dat is wat Paulus afkeurt. En dan zou je kunnen zeggen, oké, het volgende wat dan komt is, oké, Paulus heeft iets afgekeurd, hij gaat ook iets aanbevelen. En dan heb ik gedacht van, nee, dat is niet wat Paulus vooral doet. En dan mag je de volgende dia tonen als je wil. De onverwachte focus. Grappige foto, de tekening die nu komt. Ma Dalton die de, wacht, hoe noemt hij nu weer? Joe, Avril was de oudste en een van de twee anderen, ik weet niet meer hoe de namen zijn, zegt iets lelijk. En Ma Dalton pakt een spons, een stuk zeep en wast de mond. Wie heeft het ooit gedaan bij zijn kind? Wie heeft het ooit moeten ondergaan? Dat ma of pa het deed en een stuk zeep pakte en uw mond poetste omwille van een lelijk woord. Toen ik de preek in Halle gaf, toen zag ik mijn vrouw knikken. Ik denk dat ze het bij één van onze jongens ooit één keer gedaan heeft. Ooit één keer gedaan. Ja. Dus als je gaat opnieuw die tekst lezen van Efeze hoofdstuk 4, dan zegt Paulus van, kijk, ik wil dat je een aantal dingen niet meer doet. En hij zegt ook, ik wil dat je een aantal dingen wel doet. En we gaan het straks ook even noemen. Hij zegt ook van, ik wil niet alleen dat je dingen achterwege laat, ik wil ook dat je woorden, dat die goed zijn. Oké? Okay? Dus daar gaan we straks nog bij stilstaan. Dus hij legt die focus, maar hij doet meer. Hij zegt niet zozeer van, spreek niet negatief, spreek goed, spreek positief. Ja, dat zegt hij, maar hij doet meer. Dat is de onverwachte focus waar ik nu de nadruk wil op leggen. Wat maakte Jezus zo anders? Toen Jezus op aarde kwam, wat maakte Jezus zo anders? Er is niet één antwoord, hè? Maar wat maakte Jezus zo anders? Noem eens iets. Er bestaat geen... Het goede antwoord bestaat niet. Dus noem maar eens wat dingen. Barmhartig, ja. Nog? Wat maakte Jezus zo anders?
Een leven zonder zonde.
Ja. Leven zonder zonde, absoluut. Ja.
Dienbaar.
Dienstbaar. Dienstbaar, ja. Dienstbaar, ja. Oké. Okay. Ja.
En ook veel liefde.
Ja, absoluut.
Je had een ontfermend hart voor mensen.
Ontfermend hart voor mensen, ja. Ja. Hij verlangde maar één ding, de wil van de Vader doen. En vul maar in. Oké? Okay. Ik wil twee dingen eruit pikken, en jullie hebben ze ook genoemd. Ik wil er twee dingen uitpikken. Jezus leefde niet voor zichzelf. Ik heb het al genoemd, hè. Zijn grootste verlangen was de wil van de Vader doen. Maar binnen dat kader van de wil van de Vader doen, merk je voortdurend, hij leefde niet voor zichzelf. Hij was gigantisch mensgericht. En niet op zichzelf. Zelfs als hij momenten had dat hij zei van, nu ben ik doodmoe, ik ga naar een rustige plaats, laat ons weggaan naar een rustige plaats. Het is even genoeg geweest voor vandaag. Tok, 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 tok. Deur open. Oeh. Jezus, het zou dan weer een hele hoop. Ja, laat ze maar binnenkomen. Het staat er niet letterlijk zo, maar... Ken je het? Dagen dat je denkt van, nu moet er niemand meer bellen. Nu moet er niemand meer iets vragen. Laat me gerust. De emmer is vol. Oké? En dan nog nam Jezus de tijd om te zeggen, oké, ik doe die extra mijl. Zo was Jezus. Helemaal op anderen gericht. Ten eerste. En ten tweede was hij er ook helemaal op gericht op... Hij besefte door en door dat het probleem, het grootste probleem wat ieder mens heeft, is hier. Allee, ik toon het hier, maar het is niet hier dat gedachten ontstaan enzovoort enzovoort. Maar Jezus benoemt het als, uit jullie hart komt alle miserie. Dus hij legde heel veel nadruk op, hoe is je hart? Niet de buitenkant. Dat is ook belangrijk, hè? Dat je vriendelijk spreekt, dat is hoorbaar, dat is een stukje buitenkant. Maar Jezus en Jacobus ook zeggen van, ja, maar die woorden die komen ergens uit een bron. Jezus was geïnteresseerd van, hoe is die bron? Hoe is die bron van jullie? Nu, dat is precies wat Paulus benadrukt als hij zegt van, ik wil niet alleen dat jullie goede woorden hebben, maar ik wil dat jullie een andere focus hebben als je goede woorden spreekt. Om dat te illustreren, moet ik eigenlijk een voorbeeld, ik ga twee voorbeelden noemen, het voorbeeld wat met woorden te maken heeft, maar ik wil ook een voorbeeld noemen wat hij net ervoor genoemd heeft. Ga naar vers 28. Laat wie steelt, niet meer stelen. Het kan niet duidelijker zijn, hè? Als je een dief waart, steel niet meer. Oké. Dus laat wie steelt, niet meer stelen. Punt. Ah nee, er staat geen punt, er staat een komma. Ik ga verder lezen. Laat wie steelt, niet meer stelen, maar eerlijk de kost verdienen. Punt. Nee, er staat geen punt. Oké. Een dief, stop met stelen en ga werken. Zorg dat je zelf je geld verdient in plaats van het af te pakken. Dat is goed, dat is mooi. Dat zou mooi zijn, moesten alle dieven dat doen. Maar er staat geen punt. Ik ga verder lezen. Laat wie steelt niet meer stelen, maar eerlijk de kost verdienen door zelf hard te werken, zodat hij iets weg kan geven aan wie het nodig heeft. Aha. Dus een christen is niet iemand die stopt met, is niet iemand die alleen maar stopt met stelen en gaat werken. Nee, hij gaat werken zodat hij geld verdient en kan uitdelen. Zie je hoe ver Paulus gaat? En daarom zeg ik, een onverwachte focus. Een christen is iemand die meer doet dan alleen maar zijn leven oppoetsen. En nu vroeger stal ik geld, hè, maar nu niet meer. Zo. En dat is ook zo. Dat wil Jezus ook, dat je een ander kleed aandoet. Maar het gaat veel verder dan we soms denken. Veel verder dan we soms denken. En ook hier met die woorden. Hij wil dat onze woorden, hoe staat het er hier? Goede woorden en waar nodig opbouwende woorden die goed doen aan wie ze hoort, staat er in deze vertaling. Ik vond het mooier, ik heb dat vaker wel hoor, dat ik de oude vertaling vaak wel beter vind. Hoe staat het er in de NBG? Focus. Ja, ik zit nog altijd daar. Ja, dankjewel. Maar als jij een goed woord hebt tot opbouw, waar dit nuttig is, opdat zij die het horen genade ontvangen. Dat is min of meer de enige plaats waar het woordje genade gekoppeld wordt als iets wat gegeven wordt aan van één mens naar een ander toe. Ik heb het gezocht, ik zeg, waar komt dat nog voor, die term genade krijgen? Ja, van God natuurlijk, maar onder elkaar, genade ontvangen of genade geven, kom je eigenlijk bijna niet tegen. En hier zegt Paulus, wat is die nieuwe focus die een christen moet hebben, niet alleen om vuile taal weg te laten en goede taal te gebruiken, nee, met een doel. Met een doel, met een focus. Ik wil dat degene die het hoort, genade ontvangt. Meer krijgt dan hij verdient in een ruzie. jou in staat stelt om dingen te doen waarvan je ervoor dacht van ik durf het niet, ik kan het niet. En dan dat duwtje in de rug door een woord die jou op weg zet. Dat is genade, geven aan een ander. En Paulus zegt, ik wil dat je die focus hebt. Dat jouw spreken dat als doel heeft. Niet alleen opkuisen van weg met het vuile dingen, maar ik wil dat het een doel heeft tot opbouw van een ander. Oké, dus dat was een beetje een tussenstap van Paulus gaat veel verder dan we denken. En dan wil ik nu gaan stilstaan bij tot wat hij oproept. Oké, dan mag je doorklikken. De oproep, en ik wil een spreuk erbij halen. Oké? Herinner u de eerste vraag? Wie heeft er ja gedacht of geknikt toen ik vroeg, geloven jullie wat de Bijbel zegt? Allemaal? Ja? Oké. Ik ga jullie nu confronteren met jullie ja. Want als je gelooft wat de Bijbel zegt, moet je dus, als je consequent bent, geloven wat ik ga tonen. Het zijn allemaal citaten uit de Bijbel. Oké? Ben je mee? Paulus, en ik ga opnieuw de oude vertaling hier voor mij pakken. Maar als jij een goed woord hebt, ja, klik, goed. Spreuken 12 vers 25. En ik ga ook telkens de oude vertaling erbij pakken. Sommigen van jullie houden daar misschien ook nog altijd aan om die te gebruiken. Dus ik ga telkens twee vertalingen lezen. Spreuken 12 vers 25. Bezorgdheid maakt de mens neerslachtig. Jammer genoeg, amen. Ja, dat gebeurt wel eens. Maar een hartelijk woord beurt hem op. Oude vertaling, net iets anders. Kommer in het hart van de mens buigt hem neer. Maar een goed woord verblijft het. Kijk dat verschil. Hoe soms één woord iets compleet kan omdraaien. In een ruzie of in een andere context. Oei, dus goed. Hè? Dus God, Paulus wil dat een woord goed is. Hij wil dat het opbouwend is. Onbezonnen woorden zijn als dolkstoten. Wat de wijze zegt, brengt genezing. Even kijken dat ik blijf meevolgen. Dus 12 vers 18, oude vertaling. Er zijn er wie er gepraat werkt als dolksteken, maar de tong der wijzen brengt genezing aan. En dan de volgende. Spreuken 16, vers 24. Een vriendelijk woord is een korf vol honing, zoet voor de ziel en gezond voor het lichaam. En in de oude vertaling vind ik het toch weer, net weer iets beter of mooier. Vriendelijke woorden zijn als honingzeem, zoet voor de ziel en medicijn voor het gebeente. Ik geloof dat er mensen zijn wiens leven fysiek niet oké is door wat negatieve woorden hen, of repetitieve negatieve woorden hen hebben aangedaan. Ik geloof dat kan. Dat woorden dat effect hebben. Dat mensen er op een of andere manier fysiek onder gebukt gaan. Want waarom zou anders de schrijver van Spreuken zeggen, 1624, vriendelijke woorden zijn medicijn voor het gebeente. Als je denkt van, kan het zo erg zijn dat je fysiek lijdt door woorden in dit geval, of door zonde in een ander geval, dan moet je maar voor jezelf Psalm 32 maar eens lezen. Waar het staat. Oké? Maar ik wil vooral het positieve benaderen. Dus Paulus zegt, leer woorden te gebruiken die zoet zijn voor de ziel en gezond voor het lichaam. Leer dat. Leer dat. Dus goed, opbouwend en dan het volgende, op zijn tijd. Een mens vindt vreugde in een goed gekozen antwoord, de juiste woorden op de juiste tijd, hoe voortreffelijk is dat? Is het je al overkomen dat u goede dingen hebt gezegd en dat je dacht van, oh, of dingen hebt gezegd die niet per se verkeerd waren, maar dat je dacht van, oh, ik had het nu niet moeten zeggen. Dit was absoluut niet het goede moment. Vlak voor iemand gaat slapen, zeg je dan iets en dan denk je van, door mijn woorden heeft de persoon nog een uur lang wakker gelegen of zo. Ik dacht van, had ik maar tot morgen gewacht. Maar ik was zo ongeduldig, ik wou het per se gezegd hebben. Dus een woord kan goed zijn, een woord kan opbouwend zijn, maar het kan op het verkeerde moment komen. Het kan echt op het verkeerde moment komen. Ik denk dat er nog zijn. Hè? De verstandige houdt zijn woorden in. Het kan soms wijs zijn om niks te zeggen. Dat is het binnen dat je slikt je woorden gewoon in. En je verteert ze en je denkt er niet meer aan. Okay? Dan is er zelfs nooit een goede tijd om ze te zeggen. Je kiest ervoor om ze niet te zeggen. De verstandige houdt zijn woorden in. En dan komt de mooie. Alleen mooie. Heb je wel eens iemand gezien die altijd met zijn woorden klaarstaat? Nog iemand? Lid van dezelfde club? Dat de woorden heel snel komen? Dat je denkt van, oh nee. Moest ik ze kunnen aan een koordje terugtrekken? Ik zou het doen. En wat zegt Spreuken dan? Wauw. Heb je wel eens iemand gezien die altijd met zijn woorden klaarstaat? Voor een dwaas is er meer hoop dan voor hem. Begrijp je waarom ik met die vraag begonnen ben in mijn preek? Geloof je wat de Bijbel zegt? Als je gelooft wat de Bijbel zegt en je neemt die paar spreuken die ik getoond heb, dan ga je naar huis en dan denk je van God, ik moet echt aan mijn woorden beginnen schaven. Ik moet echt meer beginnen nadenken op wat ik zeg, hoe ik het zeg, wanneer ik het zeg. Want als het waar is wat hier staat over het negatieve effect van verkeerde woorden of over het positieve werk van goede woorden, opbouwende woorden op de juiste tijd, dan heb ik nog werk aan de winkel. En dan heb ik vaak woorden gesproken die geen genade gaven aan iemand anders. Oh God, ik heb werk. Ik heb werk. Ja, de volgende dia. Wordt een overtuigd bidder. Waarom heb ik die titel gezet? Wordt een overtuigd bidder bij het laatste stukje? Omdat je soms hopeloos wordt van jezelf. Als dit de uitdaging is, dat je woorden altijd goed opbouwend op de juiste tijd moeten komen, of soms niet moeten komen, dat je denkt van God, help, ik kan dit niet, het vliegt er soms uit voor ik nadenk. De manier waarop is vaak niet oké. Help God, het lukt mij niet. En wat zegt Paulus in het stukje alleen al maar dat we gelezen hebben? Jullie hebben Christus leren kennen. Jullie verlangen toch om als Christus te zijn. Vraag God elke dag, help mij God vandaag om als Christus te zijn. God hoort dat gebed hoor, en God wil dat gebed heel graag verhoren. Ik heb Christus leren kennen, God maakt mij meer als uw zoon. Maar niet alleen dat, we hebben niet alleen Christus leren kennen, dat zegt hij in vers 20, wat we daarnet gelezen hebben. In vers 30 zegt hij, maar Gods geest woont in jou. Jullie zijn verzegeld met de geest, Gods geest woont in jou, laat hem maar werken. Als Gods geest jou terugfluit, doe maar niet alsof je hem niet gehoord hebt. Als Gods geest zegt van, had je dat wel zo moeten zeggen, dan is het wel Gods geest die aan het spreken is. Laat hem spreken en luister. Waardoor je dus alleen maar kunt zeggen van, God, help, ik kan dit niet alleen. En ik wil je dus uitdagen, ik heb het eigenlijk zelf nog niet eens elke dag gedaan, maar ik wil jullie toch uitdagen om elke dag het volgende Bijbelvers te bidden. Ja, je mag het tonen. Psalm 19, vers 15. Je kent het. Je kent het. Als je lang christen bent, het zit in een liedhoek, denk ik. Laten de woorden van mijn mond u behagen. De overpeinzingen van mijn hart u bekoren. Heer, mijn rots en mijn bevrijder. Als iedere christen dit gebed elke dag zou bidden, dan gaat God daar wonderlijke dingen mee doen. En ik vind het zo mooi dat in deze psalm mond en hart bij elkaar gelegd worden. Wat het ook moet. Want ik kan wel proberen mijn woorden op te poetsen, maar als mijn hart vol nijd is, of trots, of bitterheid, of frustratie, of wat dan ook, dan zullen die woorden nooit netjes blijven. Ook als ik zo goed mogelijk mijn best doe. En dus het gebed gaat over beide dingen samen. Laat het de woorden van mijn mond u behagen, maar ook laten alle gedachten, alle overpeinzingen van mijn hart u bekoren. Heer, mijn rots en mijn verlosser. Ik ga jullie huiswerk geven. Oh nee. Hij begint niet alleen met vragen te stellen, die, ja, dat ik denk van ben niet gekomen om vragen te beantwoorden. Maar hij eindigt dan ook in mijn huiswerk. Jongens, toch, het is toch zondag. Huiswerk op zondag. Maar toch, ik wil jullie toch huiswerk meegeven. Neem de tijd op het einde van de dag om jezelf te... En ik besef dat dat een onvolmaakte, of bijna onmogelijk is om het te doen. Maar neem op het einde van de dag de tijd om achteruit te kijken en jezelf de vraag te stellen, hoe waren mijn woorden vandaag? Hoe waren mijn woorden? Je gaat 90% vergeten zijn. Op zich niet zo erg. Maar leer jezelf die vraag te stellen, hoe waren mijn woorden vandaag? En als je samenleeft met iemand, kan je man, je vrouw zijn, je kinderen naar ouders toe of andersom, vraag het aan een ander. Dat je denkt van, ik denk dat het redelijk oké was, maar vraag het aan de ander, waren mijn woorden oké vandaag? En, wees en bereid je voor dat iemand daar eerlijk op antwoordt. Want er zou wel eens kunnen schrikken. Ik weet niet hoe jij in elkaar zit. Dat je van, was redelijk oké vandaag. Tot de ander zegt van, dat woord dat je vanmorgen hebt gesproken, zit me altijd in mijn hoofd te draaien. Wauw. Je wist het niet. Je had het niet in de gaten. Dus het is best een pittige opdracht die ik jullie geef. Stel jezelf op het einde van de dag de vraag, hoe waren mijn woorden vandaag? Hoe waren mijn woorden vandaag? En vraag het aan een ander. En in die zin ook, ik heb de preek ook in Halle gegeven, en ik heb toen ook gezegd van, ouders, pa, ma, vraag het aan je kinderen. Hoe waren mijn woorden vandaag? Maar het kan ook een kind zijn dat gezegd heeft van mama, je hebt toen, of papa, je hebt toen iets gezegd en dat heeft me heel de dag pijn gedaan. Dus ouders, durf het vragen aan je kinderen. Aha. Maar ook omgekeerd. Kinderen, er zitten er hier twee. Ik wil jullie ook uitdagen, durf je het omgekeerde ook vragen aan mama of papa? Durf je ook vragen, mama, papa, hoe waren mijn woorden vandaag? Want jonge mensen kunnen het er nogal uitgooien soms. Omgekeerd ook, hè? Ik bedoel, papa en mama zijn niet per se beter. Maar dus in die zin in twee richtingen. Ouders naar kinderen, kinderen naar ouders. Durf je te vragen aan elkaar van, lief kind van mij, mijn verlangen is om een goed woord te hebben op de juiste tijd dat jou opbouwt en jou genade geeft. Hoe was ik vandaag? En andersom. Mama, papa, ik verlang ernaar om woorden te spreken die goed zijn, opbouwend zijn, op het goede moment komen. Hoe was ik vandaag? Want ik verlang ernaar om tegen God elke dag te zeggen, laat de woorden van mijn mond u welgevallig zijn. Lieve broers en zussen in Brakel, ik wens jullie geen pittige week tegemoet met dat huiswerk, maar heel veel zegen daardoorheen. Want als Gods woord waar is, dan zijn alle beloften die we gelezen hebben daarnet, dan zijn die waar. En dan ben ik bijna nieuwsgierig om, als ik nog eens kom, en er is tijd in de zangleiding om te zeggen, ja, heeft er iemand een getuigenis? Om jullie verhalen te horen van, ik ben met dat huiswerk aan de slag gegaan en God heeft zo mooie dingen gedaan. Want dat is wat hij verlangt om te doen. Heere God, dank u wel dat uw woord soms akelig dichtbij kan komen. En ons ongemakkelijk maakt, omdat we soms te oppervlakkig omgaan met waar u ons toe uitdaagt. U wilt dat we zijn als uw zoon. We hebben het er net allemaal zelf gezegd, Heere, uw zoon was perfect. Perfect in alles, perfect in zijn woorden ook. Dus als we zeggen, Heere, we willen zijn als u, helpt u ons dan ook dat onze woorden dat zijn, elke dag, dat ze genade geven aan ieder die het hoort, Dat ze opbouwen op het goede moment, met de juiste bedoeling zijn uitgesproken. We zeggen tezelfdertijd, Heer, dit kunnen we niet alleen. Dankjewel dat uw geest in ons woont om ons daarbij te helpen, want we hebben zijn hulp zo nodig. Dankjewel. Amen.
Dank u wel, Geert. We gaan nog één lied met elkaar zingen, het slotlied. En ik zou willen vragen naar Erwin of dat hij bereid is om deze samenkomst af te sluiten.
Heer,
dank
u dat we hier samen zijn door u. Dank u dat u doorgeeft door liederen tot ons hebt gesproken. Heer, ik bid u ook om ons te zegenen de komende week, Heer, al onze zieken toch wat te genezen, Heer. Maar Heer, dank u voor uw grote liefde. In Jezus' naam.
Amen. Ik zou willen vragen om recht te staan en we gaan lied 736 zingen. Ik een zegenlied. We zegenen jou in Jezus' naam. Ik vind het altijd mooi om af te sluiten met een zegenlied. Het is een lied dat we
nog...